Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. We noemen nu de schriftlezing uit Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. En we zingen psalm 42, vers 1. Psalm 118, vers 3 en vers 10. Psalm 138, vers 4. En psalm 116, vers 5 en 11. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. En we zingen psalm 42, vers 1. Psalm 118, vers 3 en 10. Psalm 138, vers 4. En psalm 116, vers 5 en vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten het samen zijn voet met het zingen van psalm 42, het eerste vers. Heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God en wat er verder volgt.
Thank you.
lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het boek der Handelingen der Apostelen, derde hoofdstuk. Handelingen 3, vers 1 tot en met 10, vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God den Vader, en den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van diegenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Wandelde en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was.
Wij zingen. Gemeente, wij wilden u een ogenblik bij dit gedeelte bepalen. Als Petrus en Johannes naar de tempel gingen, moet u bedenken, dat is de negende uur. Wat was de negende uur? Het uur dat Christus tijdens het avondoffer gekruisigd is. Dus ze gaan op naar de kruisiging van Christus enige dagen na de Pinksterdag. Wij weten niet precies hoe lang, maar ze gaan op. Calvijn zegt, weet u waarom ze opgingen? Om te getuigen van het volbrachte werk van de middelaar. Te midden van vijanden. Calvijn heeft gelijk. Maar het wonder is dat als ze opgaan, de Heere een getuige meegeeft. Een man over de 40 jaar, het woord 40 betekent, dat is altijd een overgangsperiode. 40 jaar in de woestijn. 40 dagen op de berg Sinaï, 40 is altijd een overgang. Die man is 40 jaar kreupel geweest en toen heeft God hem lovende en wandelende gemaakt in de vrezen des Heer. 40 jaar. Er staat zelfs in 22 ook iets meer dan 40 jaar, maar het getal 40 wordt genoemd. Wel, daar zit die man. Kon nooit meer zalig worden, weet je dat? Onrein. Joden zeiden, wie heeft gezondigd, deze of zijn moeder? Is het zijn ouders schuld of is het zijn eigen schuld, reeds in de baarmoeder? Want we zijn reeds zondaar in de baarmoeder. Rome gelooft het niet, maar het is wel waar, hè? Kinderen des toorns, daarom aan allerhande ellendigheid, die aan de verdoemenis zelf onderworpen. Nou, zij nou de schuld of... Nou, voor de Joden was het een teken dat hij een verworpene was. Kon nooit meer lopen, kon nooit meer wandelen, kon nooit de tempel in. Maar hij zit tegen de poort van Korinbraas, van de Corinthisch koper. De Oostgate. De East Gate, de oostelijke poort. Die onmiddellijk van buiten de tempel met de vrouwenvoorhof verbindt. En je hebt op die poort, als je door die poort kijkt, dan heb je een gezicht op het altaar. En op het heilige der heiligen. Die man keek erop, maar hij zou er nooit in kunnen komen als God er niet aan te pas kwam. Nooit. Dus God er aan te pas kwam. In Christus. Is die man huppelende de kerk binnengegaan. Ben je ook de kerk binnengegaan, huppelende? Of heb je gedacht, we zullen eens horen wat die man is te zeggen. Maar die man ging het niet om de priesters, maar om de God van Israël. Want die God was zijn zaligheid geworden. Goed, ik moet die voorreden stoppen, een beetje kort maken. Maar laten we eerst maar eens zingen. Van die poorten der gerechtigheid. 118, vers 3 en vers 10. En dan worden gecollecteerd voor de stichting Canada. We moeten wel bedenken dat de gereformeerde religie gepreekt wordt onder, ik denk, 200 studenten. Die zelfs van Frankrijk emigreren naar Noord-Amerika, naar Quebec. De gereformeerde leer te horen verklaren. Wij mogen zelfs geloven dat het tot bekering leidt van sommige studenten. Van harte aanbevolen. En laten we eerst zingen nu 118, 3 en 10. Naar zo'n kerk zou je toch nooit meer gaan. De ouderlingen, de priesters, de hoge priester, ze hebben Christus gekruisigd uit haat. Ze hebben godslasteraar genoemd. Naar zo'n kerkverband en zo'n tempel zou je toch nooit meer gaan. Tenzij je zelf als een verloren zondaar zalig gemaakt bent, krijg je. Want daarom staat er Petrus en Johannes. Petrus, de apostel des geloofs. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in den hemel is. En Johannes, de apostel der liefde. Deze mensen kregen geloof en liefde om in te gaan op dat vijanden met God verzoend zouden worden. Goddeloze zalig, alleen om de verdiensten van Emmanuel. En daar gaan ze. De 9 uur is de tijd van het avondoffer. Wanneer Jezus is gekruisigd in en rond de 9 uren ten tijde van het avondoffer. Ja, maar er wordt nog steeds geofferd. Maar ze komen niet, weet je wat Paulus zegt, ik ben degene die onder de wet waren, onder de wet geworden, opdat ik enige zou behouden, zegt hij. En verwerpt ze niet onmiddellijk in de blindheid. Wat de Heer Jezus had gezegd, dat ze moesten beginnen te Jeruzalem. Prediken het evangelie, zijn naam onder de heidenen en eerst de Joden. En gemeente, daar gaan ze op naar de tempel. Door God geleid. Omtrent de uren des gebeds zijn, ik zei het al, de 9e uur. En daar zit een zeker mens. Misschien bent u het wel. Want de Bijbel gaat natuurlijk niet alleen over de mensen die toen leefden. De Bijbel is geschreven op dat gij gelovende het leven zou hebben. In zijn naam. We kunnen de historie uitdiepen. En dat is noodzakelijk. Dat gaat om de toepassing der genade. Opdat ook wij zelf een deel zouden hebben. Aan Christus. Als een schatten. Een gaaf in de weg. De waarachtige bekering tot God. En daarom staat er een zeker mens. Door God geschapen, in Adam gevallen en uit zichzelf op weg naar de hel, dat wel. Uit zichzelf. De keuze gemaakt. Maar God had wat anders besloten over deze man. Weet hij niet? Weet hij niet. Hij was kreupel van zijn moeders lijf aan. En u weet, de fariseeën die uit de wet leven, die zeggen, daar is een oorzaak voor. En dat is waar. Ze zeiden, die ouders hebben misschien vreselijk gezondigd als ze een kreupel kind ter wereld gebracht hebben. Daarom zeiden ze, van die man die blind geboren was, heeft hij gezondigd of zijn ouders. En dan zegt de Heer Jezus, hij nog zijn ouders. Maar het gaat om de grote daden God, zegt hij daarom. Is hij blind geworden, opdat hij ziende zou worden. Hier hetzelfde. Heeft hij gezondigd reeds in de baarmoeder? Rome leert dat een kind, want het zijn pelagianen of semi-pelagianen, dat een kind als een blank blad, een onbeschreven blad op de wereld komt. En dat hij alleen door navolging zondaar wordt. Maar de schrift leert dat we van nature verdorven zijn tot in de wortel. En niet alleen zonde doen, maar zonde zijn. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? En daar zit die kreupel. Elke dag brengen ze hem aan de deur van de tempel. Ik moet direct zeggen, dat woordje aan de deur van de tempel is prostonturon. En dat betekent eigenlijk zo dicht mogelijk. Hij zit eigenlijk tegen de tempeldeur aan. Maar hij mag er niet in. Onrein, 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 onrein. Hij ziet al die kerkgangers naar binnen gaan. Hij ziet het offer, het altaar kan hij zien daar. Een groot koperen deur is het, heel wijd, elke dag geopend en gesloten. Maar hij kan er niet in. Onrein. Kreup. Ze zet hem daar neer. Waarom? Om te leven van de barmhartigheid van Gods volk. Heeft hoop in dit leven. Hij hoopt op de barmhartigheid van de kinderen Gods, opdat ze hem een aalmoes zouden geven. En hij in ieder geval door dit leven zou komen. Maar als we op hem hopende zijn alleen in dit leven, zijn we de ellendigste aller mensen. En daar zit hij. Mag ik eens vragen, heb je ook wel eens zo gezeten, kan niet meer bekeerd worden? Onrein. 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 En wat levert aards geld op? Kun je niet mee sterven. Wordt maar gevochten om geld. En dan ziet hij die twee komen, Petrus en Johannes, geloof en liefde. Om naar zo'n kerk te gaan moet je geloof hebben dat God er gaat werken en liefde voor zielen, maar bovenal voor zijn eigen eer. Voor de naam des Heren, God heb ik lief. Het is zijn tempel, het is zijn kerk, hoe diep gezonken ook. De priesters waren Sadduceeën, dat zijn vrijzinnigen. En de schriftgeleerden waren fariseeën die alleen dachten door de wet zalig te kunnen worden. Maar je moet geloof en liefde hebben om daar te getuigen. Weten dat dat God machtig is. Dood om daar een zalig te maken. En hij ziet. Dat kon hij wel zien. En hij ging bedelen, hij zegt, heb je nog een patiënt voor me? Want ik moet een boterhammetje kopen. Ik moet door dit leven. Eruit is het eeuwig kwijt, maar het moet wel door het leven nog. Er staat ook niet dat hij het zou willen ontvangen of dat hij erop rekent. Er staat letterlijk, en ik ga bij de tekst, opdat hij het mocht, zou mogen ontvangen. Als ze het niet zouden willen geven, kan hij zijn mond niet open doen. Verstaat ge dat? Of heb je nog rechten? Heb je nog rechten? Je mond nooit dicht gegaan. Dan gaat Petrus sterk op hem zien. En dan zegt hij, zie op ons. Hij zegt, verwacht wat van ons. Hoe kan Petrus dat nou zeggen? Wel, u leest dat reeds in de tekst. Door het geloof, dat is vers 16, ik moet dat uitleggen toch? Door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt. Dus de naam, dat is Christus. Petrus en Johannes kregen te geloven dat deze man zou gaan wandelen. Het onmogelijke zou geschieden. Ze zeiden niet, we zullen het dus proberen. Wie weet wordt mijn gebed gezegend. Tegenwoordig zijn veel gebeden ongeloofsgebeden. Vissersgebeden. Je weet nooit waar je vangt. Maar dat is het gebed niet. Het gebed heeft twee kenmerken. Je moet geloven dat God is. En dat hij een beloner is, dergenen die hem zoeken. En dat geloof moet je niet hebben als God het gebed, het ware gebed geeft, geloof je dat? Het geloof in wat God belooft gaat voor het gebed. Kijk, er zijn weer dominees beroepbaar natuurlijk. En dan moet je hele lijsten zien en proberen ze in dat netje een dominee te vangen. Misschien mag ik het wel zeggen, 40 jaar geleden werden wij geroepen en bediend tot de goddelijke bediening van het heilig ambt van woord en dienst. Ik vroeg aan de kerkraad toen ze de beroepbrief brachten, ik zeg, moet ik zeker weten of ik komen moet? Ik zeg, maar wat zeggen jullie ervan? Hoe zit het bij jullie? Toen zei ze, dominee, 3 maanden daarvoor hebben we u bezocht, maar niet met u gepraat. Want de Heere zei tegen Gooft, lam, zie daar uw herder en leraar, ik zend hem af. En we hebben alles stilgelegd. En u moet komen. Ik zei, nou, jullie weten het, maar ik weet nog niet. Ik ga daar nou niet verder op in. Maar dan ga je niet vissen, dan zeg je niet... Ik weet nog dat er een dominee in Friesland beroepen werd. En hij bedankte. En toen zei dat kind van God, en ik weet zeker dat hij komen moet. En ze begon God vol aan te roepen in de nood. Weet je wat die man deed? Haalde zijn beroepbrief terug. Hij zei, ik moet komen. Want hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden zijn? Het is geen instituut, het is een levende gemeenschap. God zendt zijn dienaar. En die die zendt, maakt die vruchtbaar. Ze kregen te geloven. Dat die man een voorwerp zou worden van goddelijke genade. Hij zegt, zie op ons. Is ook weer vreemd, hè? Je zou toch zeggen, waarom zeggen ze niet, zie op de Heere? Maar als ge werkelijk weet dat ge van God gezonden zijt, dan zegt de Heer Jezus, die u ontvangt, ontvangt mij. Als ge werkelijk een ambt van de Heere gehad hebt, hè? Het gaat niet over jezelf dan. Dan kun je zeggen, ik sta hier. Onder autoriteit van mijn zender. Ik heb iets te preken. Voelt u dat? Dan is het niet maar zo. Als je ouderling gestemd wordt, dan weet je wat God gedaan hebt. Dan kom je er niet in je eigen naam. En je komt niet in je eigen kracht. En je komt niet met je eigen voordeel. Hij zegt, zie op ons. Is toch hoogmoedig, niet hoogmoedig. Waarom niet? God gaat ons gebruiken voor je. En hij heeft zijn oog op hen, verwachtende dat hij iets zou ontvangen.
Dus u ziet, hij wordt opgewekt om iets te ontvangen. God werkt zijn kerk en wekt zijn kerk op uit een geestelijke doodslaap, opdat ze iets zouden mogen ontvangen. Want ze hebben het niet. En dan zegt Petrus: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Ook vreemd. Zegt hij nou dat hij het had om het te geven? Nee, hij zegt: ik heb het voor u gekregen, daarom geef ik het u. Voelt u het? Wij geven als uit zijn hand. Als je daar staat met je Arminiaanse gedachte dat je wat kunt geven, dan moet ik u vervloeken in die zin. Wat ik heb het gekregen voor u, zegt hij. En u krijgt het van de Heere, zegt hij. Kijk, dat is mooi, hè? Dat is autoriteit, hè? Dan kom je niet in je eigen naam. Dan zeg je niet, nou ja, misschien. Je weet het niet. Hij wist het. Door het geloof in zijn naam. En ik weet, gemeente, we leven in een tijd dat het gevoel regeert en het geloof veracht wordt. Maar het geloof hangt aan God. Het gevoel, daar bent u zelf het middelpunt van. Ik zeg niet dat het niet zonder gevoel is, dit is mijn gevoel. Geloof en liefde, hè, hebben we gezien. Geloof en liefde. Maar het geloof gaat voorop. Wij geloven de liefde, daarom beminnen we. En door de Heilige Geest wordt de liefde uitgestort. Na het geloof. Of met het geloof. In de ziel, de kerk. En hij zegt: ik geef het u. Nou, als de dominee dat vandaag zou zeggen, zou hij zeggen: ook hoogmoedig mannetje. Oh, ook hoogmoedig mannetje. Dat hij dat durft zeggen, geef het u. Maar ik zal u één ding vertellen, en ik ga geen voorbeelden noemen, maar in die 40 jaar, als God met kracht tot je ziel spreekt, ook in de ambtelijke bediening, weet je zeker dat je gebruikt wordt. Weet ik zeker. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou praat je hoogmoedig. Hij had het niet van zichzelf, hij had het gekregen. Ik weet nog eens dat ik een kind moest dopen. Maar ook al bestreden vandaag aan de dag. En terwijl ik dat kind doopte, kreeg ik te geloven dat het kind van God was. Heel zijn leven leek het er niet op. Ik zeg: heren, heb ik me bedrogen? Ik heb me niet bedrogen, ik weet het zeker. En die jongen die kreeg leukemie, kanker. En is op zijn laatste maanden van zijn leven tot verloren gegaan en behouden geworden. God heeft zijn woord bevestigd. Gemeente, we hebben een levende God, hoor. Kun je op aan. Maar er zijn zo weinig kerkraden die kunnen zeggen: als ze dominee beroepen, wij weten dat u komen moet. Bijna niet. Twijfel schijnt het kenmerk van het echte te wezen. Niet waar. Niet waar. Wordt het niet bestreden? Ja, waar. Maar geen leed zal het uit mijn geheugen wissen.
geen leed. Zo ziet u, het moderne gaat wel door, hè. Maar God weet wel mensen te bekeren, hoor. Ziet u wel, hè. En dan zegt hij in de naam van Jezus Christus. Op rekening van de gestorven en opgestane zaligmaker. Van de vervloekte en vloekwegdragende zaligmaker. Van hem die onrein werd gemaakt opdat gij rein zoudt worden. Buiten de lege plaats. Ze hebben hem uit Jeruzalem gejaagd. Laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaad hij draagt. Op hem die uitgeworpen is op zijn naam. Op hem die de zonde van zijn kerk geworden is. En de zonde betaald heeft. Voor mensen die voor eeuwig buiten staan en dat door eigen schuld. Ik mag eens vragen, dat is een naam boven alle naam. Is die naam jou ook dierbaar geworden, beste man? Die naam boven alle. In de naam van Jezus Christus. Jezus bedient, betekent die zijn volk zalig maakt van hun zonde. Die hun zonde geworden is, opdat zij zijn rechtvaardigheid zouden hebben. Die al hun zonde geworden is, opdat zij al zijn gehoorzaamheid zouden krijgen. In dat puntje destijds, in een ogenblikje, bij het bazuin gezongen. Die mijn zonde geworden is. Waar de Vader in dat heilige gericht de zonde van de kerk genomen heeft en hem op zijn zoon gelegd. En de gerechtigheid van zijn zoon genomen heeft en op de kerk gelegd. Opdat ze in hem volmaakt zouden zijn. Hij krijgt ook een volkomen gezondheid. Kunt u vinden in het volgende hoofdstuk. Ziel en lichaam beide. Wat een naam. Wat een lieflijke naam, wat een heilige naam, wat een zalige naam, wat een enige naam. Raakt die naam je nog? Of is het maar een naam van 5 lettertjes? Dooi naam. Weet je wat nou mijn ziel zegt? Mag ik het zeggen? Weet je wat mijn ziel een ogenblikje zegt? Alles wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk heen was hun liefste. En dan waren ze gezanten geworden van Christus weer. Gezanten van Christus weer. Om nu hun eigen naam te noemen, paus of dominee. Of goede dominee, of goed kerkverband. De Heer Jezus te noemen. Ik weet niet hoe lang ik nog mag. Maar dat ik nou die naam nog eens noemen mag. Al was het maar een minuutje, was het waard. De naam is de persoon. De naam in de Bijbel is ook zijn daden. De persoon kunt u nooit losmaken van de daden. God heeft zijn naam geplant in Jeruzalem. Dat betekent hij heeft heel die dienst en verzoening daar gebracht. Daarom moest Christus ook in de tempel. En uit de tempel uitgeworpen worden. Buiten de lege plaats in Jeruzalem leden. Gemeente. Als ik die naam niet genoeg genoemd heb, Heere, vergeef het me in die 40 jaar. Vergeef het me.
Gij zult mijn getuige zijn. Dat is niet een wettische opdracht. Dat is een evangelische lust door de bediening des Heilige Geest. Op rekening van de Heer Jezus. Op zijn rekening. Op zijn betaalrekening. In de naam van Jezus Christus. Profeet, priester en koning. Wat kan ik ervan zeggen? Samen met al de heiligen nog niet kunnen de vattende volheid die in hem is. Mijn hart zou met elkaar barsten. Vanwege die naam. En dan gebiedt hij. Want dan zegt hij. In de naam van Jezus Christus de Nazareen. Er kan uit Nazareth niet goeds komen. Nee. En toch. Omdat er uit Nazareth niets goeds kan komen, is er wat goeds uitgekomen. Begrijp je het? Uit Jeruzalem dachten ze dat veel goeds kwam, maar daar kwamen ze hier, daar kwam hij niet uit. Nee, hij kwam niet uit. Nee. Weet je waar hij uitkomt? Uit een veracht volk. Hij was veracht en niet geacht. De Nazarene. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, probeer eens te lopen. Doe eens een stapje. Half bekeerd. Hij vraagt het ook niet, hè? Hij zegt, probeer het eens. Hij vraagt het besluit niet bij een mens, hè? Zalig worden is niet afhankelijk van mijn besluit, hè? Christus vraagt niet wat, hij gebiedt wat. Versta je me? Christus begeert niet wat, hij eist wat. Arminianen maken altijd Christus die iets begeert. Maar zijn wil is een besluit. Het verbond der genade is een decree, een besluit. Ik stel mijn verbond tussen mij en tussen u. Abraham slaapt. Ja, waarom preekt u zo? Omdat heel veel mensen denken dat het van hun begeerte afhangt. Niet. Niet. Van Gods belofte en zijn eeuwig besluit, daar hangt het vanaf. We noemen dat het welbehagen. Eeuwige liefde. Verkiezing is eeuwige liefde. Tot zijn volk. Tot hemzelf. En dan tot zijn volk. En hij gebiedt het. Weet je wat God gebiedt? Op te staan aan die niet op kunnen staan. Hij gebiedt het aan lamme mensen. Dode zondaren zullen horen de naam van de Zoon Gods en ze zullen leven. Ja, waarom preek je zo? Omdat u het van uzelf laat afhangen met uw begeerten. Voor die man was de deur dicht afgelopen. Was hij onverschillig? Natuurlijk niet onverschillig. Ze brachten hem niet voor niks dicht bij die poort. Maar daardoor kon hij niet. Nou ja, als u dan alleen de verkiezing leert, nee. Maar het is wel de eeuwige grond. Welbaar. En dan gebiedt de Heere wat je niet kunt. Die man had zijn arm, weet je nog? Arm. Lam. Weet je wat hij zegt? Strek uw hand uit. Toen zei die man, ik zal het eens proberen. Niet waar, jongen, onzin, zulke praat. Onzin, onzin. Als God iets gebiedt, zegt Calvijn, geeft hij het ook. En anders gebiedt hij het niet. Hij wil eigenlijk zeggen, als de wet gepreekt wordt en Gods volk krijgt te geloven, als een doem- en doodschuldige dat God gesproken heeft, dan geeft hij wat hij eist. Dat is Augustinus, hè? Dat is de gereformeerde leer, hè? Ze zijn bijna kwijt. Ze hebben allemaal al een menselijk beginnetje en een menselijke waardeloos kan niet bestaan. Ik kan u theologische wortels ook nog aantonen, zou ik doen, nu. In de theologie was God het voorwerp van de theologie, de dogmatiek, de drie enige God. Maar Amesius had een probleem. Hij had een collega in Franeker, dat was een dronkaard. Hij kwam uit Polen. En Amesius zegt, ik maak het voorwerp van de theologie, niet God drie enig, maar ik maak het voorwerp van de theologie, het godenleven, het voor God leven. En dan krijg je Petrus van Maastricht, is de opvolger, die schrijft eigenlijk uit wat Amesius theologiseerde. En dan gaat Petrus van Maastricht zeggen, ik ga het nog wat uitbreiden, het is het godenleven door Jezus Christus. Maar nou eerlijk. Wat betekent dat nou? Dat ik het middelpunt word. Ik moet goden leven. En dan krijgt u een hele in zichzelf gekeerde theologie. Waar uiteindelijk de mens centraal staat. In zijn goddelijk bewegen. Nou, ik zeg dus niet, en dan moet je goed luisteren, hè. Ik zeg niet dat het ook niet gaat over de schapen. Het gaat over de herder en de schapen. Dat is zo. Leid me in uw waarheid. Maar dan heb ik een vraag. Wat is nou je zaligheid? Dat je bekeerd bent? Net niet genoeg. Nee. Wat is nou je zaligheid? Ik vraag het aan Gods volk, wat is nou je zaligheid? Zeg eens. Die God is in Christus onze zaligheid. Wie zou die hoogste, die majesteit, dan niet met eerbied prijzen? In de hemel is God alles. Hier is Christus alles. Alles in allen. En straks geeft hij het koninkrijk terug aan de Vader. En dan zal God zijn, lees ik in Openbaring, alles en in allen. Wat zal dat wat wezen? Wat zal dat wat wezen? Als mijn God alles is. En dan ook nog in allen. Er zal zo'n heilige gemeenschap zijn dat geen de gemeenschap met de kerk God ontmoet. Want diezelfde God die woont in de volheid door de Heilige Geest in iedere ziel die zalig wordt straks. Nu reeds een beginsel. Het is de gemeenschap der heiligen. Het is gemeenschap aan hem en in hem onderling. Nee. Maar jongen, weet je wat het is? We zijn zo doof en blind geworden als wat. Een theologie van de weinige woorden, maar de zaken worden gemist. We gaan een versje zingen, 138, vierde vers, en daar heb je het, hè. Als ik omringd door tegenspoeken zwijgen moet, 138, vierde vers.
de gemeente. Toen we enige tijd geleden deze stof behandelden in Canada, in de Engelse preek. Toen zei die vrouw, maar dat geloof ik niet. Dat geloof ik toch niet, zei ze, dat de man kreupel is en zomaar lopen kan. Dat geloof ik toch niet. Ik zeg, maar hoe zul je dan geloven dat God een goddeloos mens rechtvaardigt? En hem rekent alsof hij nooit geen zonde gehad heeft nog gedaan. Hoe zul je dan geloven dat God een mens doet wederom geboren worden? Wat zul je dan wel geloven? Ja, wat moet je dan wel geloven? Maar ik kan me indenken dat mens het niet gelooft hoor. Dat kan ik wel indenken. Maar daarom staat er ook door dat geloof in zijn naam heeft hij hem opgewekt. Die man kreeg te geloven. Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze opgewekt die gij ziet. En het geloof dat door hem is, een gekregen geloof. Een geopenbaarde zaligmaker. Als in een ogenblikje gekregen. John, dat vers in het Engels ken je, the hour I first believed. The hour I first. Never, nooit kunnen geloven. Nu moeten geloven. God het zegt. En dan is het onmogelijk niet te geloven. Dat kan je niet. Dat kan je niet geloven. Maar ja, u wilt liever een geleidelijk geloof, nietwaar? Klein beetje, een beetje minder. Maar zo gaat het niet. Nee. Nee. Voor mijn puinbezoek in die 40 jaar. Dominee, je moet geloven. Ik zeg, hoe ver ben je dan? Hoeveel heb je al dan? Je hebt niks. Ik zeg, nou. Ik zeg, weet je wanneer je gaat geloven als God zegt je moet geloven? Dan ga je geloven. Dan schenkt hij het geloof. Dan openbaart hij de middelaar. En je ziel, zijn naam. Dan ga je geloven. Is er ook een weg tot de kennis van Christi? Ja, is een weg naar beneden. Niet zo. Nee. Het is bedrog. Heb die man niet graag zalig willen worden? Ja. Kon niet. Die poort der gerechtigheid zat voor hem dicht. Kijk, als die tekst zegt, klopt en ge zult open gedaan worden. Want hoe is het dan met die deur? Staat die open? Is die dicht? En als je naar je zonde ziet en eigen bestaan, kan je nooit meer open gaan voor je. En dan gaat God net zo lang met je twisten dat hij het daarmee eens mag worden. Dat noemen we berouw. Gaat vooraf aan het geloof of is vrucht of is samengaande met het geloof. Indien gij wilt, maar als u het niet wilt. Twee dingen. Sta op en wandel. Niet alleen sta op, het woordje sta op is eigeiro en het betekent eigenlijk het means. Het betekent eigenlijk opstaan uit de dood, uit het graf. Opgewekt worden. Dus een dode zondaar, een verdoemelijke zondaar, opgewekt worden uit het graf. Sta op. Hij stierf voor onze zonde. Zo. Dat is de kerk. Mijn plek ingenomen. Dood en doem. Benauwd van alle zijden, we hebben het gezongen. Maar opgewekt tot de rechtvaardigmaking. In de opwekking zegt de Vader, de zonden van de kerk zijn weggenomen. Moet toegepast worden, weet ik wel. Dat is het geloven. Dat is het berouw en geloof. En dan zegt hij, sta op en wandel. Niet alleen uit het graf, maar wandel ook, zei hij. Ik zal wandelen in het land der levenden. Voor zijn aangezicht. En Abraham wandelde door het geloof. Het is niet alleen opgewekt. Hij kreeg een geloofswandel. De duivel haat je, de wereld versmaat je. Je eigen ziel bestrijd je. Vlees wilde niet onderkomen, maar wandelen zullen ze door het geloof in de weg der beproeving. Want het waarzaligmakende geloof wordt beproefd gelijk zilver door het vuur. Het lijkt altijd niet te kunnen, beste man, en God baant de weg. Het wordt minder in plaats van beter. Waarom? Opdat genade heerschappij hebben. Ik hoop dat hij me verstaat, maar als hij het niet verstaat, dan moet ik gewoon zeggen, je weet ook niet wat genade is. We hebben benauwd van alle zijden, is de levende kerk, toch? Het is niet de kerk tot Christus, het is de kerk na Christus. Vernieuwd. En mooi, en hij grijpt hem bij de rechterhand. Moet je luisteren, die man grijpt de Heer Jezus niet aan, hè? Kan je het verdragen? Tegenwoordig moeten ze allemaal de Heer Jezus aangrijpen. Ja. Geloof het maar niet, hoor. Dat kon die man niet. Die man was dat niet waardig. Maar weet je wat zo mooi is? Je moet de teksten lezen, hè? Daar ligt de bevinding. En hem grijpende, de Heer Jezus greep hem waar? Bij zijn linkerhand, nee hoor. Nee. Bij zijn rechterhand. Weet je wat rechterhand is? Hij greep hem met zijn rechterhand bij zijn rechterhand. Weet je wat zijn rechterhand is? Is macht, almacht en genade. Hij greep hem bij zijn rechterhand. Hij zei niet, probeer het eens, maar hij geloofde wat hij gepreekt. Als ik nou 40 jaar dat heb mogen doen met alle ellende in mezelf, maar toch die lieve naam voorstellen. Dat is wel waar hoor. Want hij heeft zich aan mijn ziel geopenbaard. In dat dodelijk tijdsgebrecht. Maar alles geworden. Dacht dat ik bekeerd was, was niet zo. Dacht dat ik een bekommerd mannetje was. En ik verhief me boven velen. Totdat God zijn gerichten trad. En alles verdoemde wat van mij was. En alles zalig sprak wat van Christus was. En in dat puntje destijds werd ik van hem geliefd. Ik ben nou persoonlijk, dat weet ik wel hoor. En je kan het verachten of niet verachten, het interesseert mij eigenlijk niks. Dat is toch waar. Die zijn aangegrepen. Die worden niet aangegrepen. Die hebben hem niet aangegrepen. Die zeggen, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek maar één woord en uw knecht zal genezen. Heb je weer dat machtwoord? Die is niet waardig dat hij in je zaakje zou wonen. Dat ben je toch niet waardig. En dan God uit vrij ontfermen door de bediening van het heilige ambt. De dienaren Christi grijpt hem bij zijn rechterhand. En richt hem op. Een middeltje, hè, zelf niet gedaan. Een middel, hebben we al gezegd, hè, middel. Hè. Een middel, hè, niet meer, een middeltje. Wonder als je nog een middel mag weten.
En dan staat er weer een woord. Dan moet ik weer tegen u zeggen. Terstond. Plotseling. In een punt des tijds. Elke keer vindt u dat in de Bijbel. Als God gaat werken in een ziel, dan staat er terstond. Immediately in het Engels. Onmiddellijk. Zit niks tussen. Terstond werden zijn voeten en zijn enkels vast. En u zegt, die zak eens proberen een paar stapjes te doen. Misschien gaat het wel. He? Zo wordt het toch. Veel zeggen zo wordt het. He? Een stapje doen. En opspringende. Waar sprong die man nou in op? Hij sprong van vreugde op in zijn God. Geloof je niet? Dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Dat volk, als ze gered worden, de ziel met Christus verenigd en de vruchten van hem dragen hun eigen leven door genade. Dan zingen ze in God verblijd. En misschien zeg ik rare dingen, maar dat kan je ook weggooien, moet je zelf weten. Het is toch waar. Als dat in je leven gebeurt, dan ga je huppelen van zielenvreugde. Dat je je wens verkrijgt. Wat nooit kon. En God gedaan heeft. Door u alleen. En dan ga ik een raar ding zeggen. Als je van Apeldoorn Zwolle rijdt over de oude weg, zou ik met je mee kunnen gaan naar een paar bomen. En toen begon mijn ziel te huppelen van zielenvreugde. Niet, maar toen leerde ik voor het eerst dan zingen zijn God verblijf. Aan hem gewijd. Verseren we. Want groot is Heere heerlijkheid, zijn majesteit. Een topgesteld. Dat is de leer van Luther, dat is de leer van de Bijbel. Dat is de leer van de waarachtige bekering tot God. Ja, maar dominee, je hebt klein geloof. Dus God geeft klein geloof en hij geeft groot geloof. Ja? Dus God geeft de een klein geloof aan. Weet je wat klein geloof is? Dat is een aangevochten geloof. Een bestreden geloof. Het heeft altijd te maken met wet en evangelie. Ik ga daar ook vanavond niet verder op in. Daarom staat er zo, die zwak is in het geloof. Dat wil zeggen, die broeders moet je niet ergeren, want die zijn nog niet geoefend in de gerechtigheid. Of althans, die zijn soms weer geweken van de gerechtigheid van Christus. Zoeken het weer in de wet. En het zelf aangrijpen en doen. Daarom is het wet en evangelie, zegt Luther, dat is het scherpte van een mes. Zijn er geen kleingeloven? Ja. Maar ze hebben betere dagen gehad. Want toen het gebeurde, was die alles. En daarom zingen ze, ach wie het ik. Derwaarts weer geleid. Dan zou ik God de eer geven. Kerk in de strijd. De kruipers, zo je wil.
Maar weet je waarom ze kruipen? Ze hebben wel eens aan zijn borst gelegen. En dan zijn ze hem kwijtgeraakt. Maar hij is ook niet kwijtgeraakt door Jan. Echt niet. Opspringen. Nooit gelopen, ging hij direct springen. Hoefde niet naar een revalidatiecentrum. Nee. God heeft geen revalidatiecentrums. Verbeteren in richtingen. Nee, jongen. Er zijn in of uit. Buiten of binnen. Veel te strak. Maar dan moet je zelf weten, mensen. Hou het erbij. Kan je toch niet bekeren. En opspringende stond hij en wandelde. Hij werd niet alleen tot leven, hij ging ook wandelen door het geloof. Ging zijn ene voet voor zijn andere zetten. In het geloof, hè? Dus ook weer een hele preekwaard, dat ga ik nou niet doen, hè? Abraham wandelde door het geloof, niet door de wet. God gaf hem kracht het ene voetje boven het andere te zetten. Geloof in Christus. Zonder mij kun je niks doen. Niks doen. Niks doen. Niks doen. Niks doen. Niks doen. Wandelende en springende. Hé, dominee, zeker het juichend christendom. Ze hebben dagen gehad dat ze wel eens gejuicht hebben, toch? Ze hebben ook dagen gekregen dat ze wel eens gehuild hebben. En na ontvangen genade breekt ieder hart wel eens, want ze hebben zo'n verdorven natuur. En het volk zag hem, kijk, daar heb je het getuigenis. Dus als ze straks gaan preken, want dat gaan ze doen, hebben ze iemand bij zich als een getuige. Het is altijd wonderlijk als je in een nieuwe gemeente komt en God geeft de mens de waarachtige bekering als een getuige. Dat is vrucht van de bediening des woords. Dan is er niet alleen getuige op de preekstoel, maar ook onder de preekstoel. En God loven. Ja, ik ben nou bekeerd. He. Zie je dat? Was nou zalig worden, mijn kind. God loven in Christus als zalig worden. Geloofd zij God. O Heere, open mijn lippen. Dat u wonderen verheerlijken moet. Ik ga zo vaak zwijgend en stom over de wereld. Dan gaat de hemel open. Versta je me? Als je ziel gered wordt en de Heere komt neer te dalen in je ziel in Christus, gaat de hemel open. En dan gaat de ladder naar de hemel. Ben je God te loven? Loven, dat is altijd liefde. Dat is een vrucht van de liefde. Wie bemint en bemint is, die gaat God loven. Ja, maar ik durf dat niet in de gemeente van Friezenveen. Dat durf ik niet, hoor. Nou, als je tegen kan houden, dan moet je maar bang worden dat het niet echt is, hoor. Ik had een vriend op Urk, Gerrit Bos. Ik wou nooit naar het avondmaal in die evangelisatie, of dat Bossenkerkje, wou die niet naar het avondmaal. Maar hij zegt, er zitten allemaal mensen aan het avondmaal, die zijn niet door God bekeerd. Daar ga ik niet naartoe, dus zondags als het avondmaal was, dan liep hij op de haven.
Hij zegt, maar daar ga ik niet naartoe. Hij zegt, dat is gewoon afgoderij, zegt hij. Dat een moeder, de moeder, gekend op Urk, Eda Bos. Maar laat ik daar ook nog eens wat van zeggen, want kijk, we krijgen een tijd dat het wordt bijna onbegrijpelijk. Maar goed, Gerrit Bos, daar ga ik nu eerst eens zeggen. Gerrit Bos die zegt, nou ik moet zien dat ik maandagochtend vroeg aan het varen raak. Dus ik ga om 11:30 mijn netten aan boord gooien. Ik kan om 12:00 vertrekken. En moeder Eda Bos zegt, als jij dat doet jongen, ga ik van de week bidden dat je geen vis vangt. Dat kind van God, hè. En Gerrit zegt, dominee zegt, ik heb de hele week gevist, geen vis gevangen, zeg. Toen ben ik zaterdags met mijn laatste trekje aan boord gekomen naar God gevlucht. En dan moet je zeggen, moeder. En toen zegt mijn moeder, zegt ze, schuldbeleiding mocht doen erover. Ze zegt, moeder, nog ga ik vragen, zegt hij, of de Heer van de week je netjes voltrekt, zegt ze. Hij zegt, ik heb twee... Ik had 2 dagen gevist met mijn hele boot vol. Ik ben wel 2 keer op en neer naar Urk gegaan. Die God hebben we. Geloof je dat eigenlijk wel? Ja, geloof ik. Ja, ik weet zeker. Nou willen ze geen auto kopen. Als ze er morgen 100 moeten kopen, gaan er 100 gekocht worden. Ik weet net praten we heel. Maar als hij zegt van de week verkoop je niks, want ik heb wat tegen je. Dan kan je de poort wel dicht doen. Maar wie gelooft dat nog? Weet je waarom? Geen geloof. Geen waarachtige bekering. Geen genade. Ja, maar... Nou, je preekt toch een beetje fantastisch. Ja, ja. Zij is allemaal. Dat is voor allemaal. Tegen de Heer Jezus ook. Het is allemaal duivelswerk, zei ze. Ja, ja. En God loven. Dan zingen ze, God verblijft. En hem gewijd. Hé Jan, als het waar is, ben je toch even in de neem. Of moet ik het anders zeggen? Is de hemel even op aarde, jongen? Is de hemel even op aarde? Want in de hemel zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Ach, Heere, verleen mij dat gunstiglijk. Verleen mij dat toch gunstiglijk. Hoe ben ik menigmaal zwijgend, aangevochten, bestreden. Door de duivel neergeworpen, door mijn eigen vlees veracht en vertrapt. Verleen mij toch genadelijk. Verleen het mij. Gelooft zij God met diepst ontzag. En dan wisten ze waar hij vandaan kwam, want ze wisten dat hij bij de poort zat en ze wisten ook wat God gedaan had. Want ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasd en zeiden, hoe is dat mogelijk? Dat is Gods werk, dat is Gods werk. Maar ook ontzetting. Want ze voelden, als die God mijn God niet is, vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Gemeente, in dit Bijbelgedeelte leer je nu dat wat bij mensen onmogelijk is, zit hier nog van die mensen die niet meer bekeerd kunnen worden. Is die deur dichtgeslagen, hij hemzelf dichtgeslagen? En Petrus en Johannes opgaande naar de tempel tot dat goddeloze volk in geloof en liefde werden gebruikt om doden, lammen en kreupelen, blinden, de gans verdoemelijke zalig te maken. In Christus middelaar tot roem van vrije genade. Ach, lieve vriend, als het nog kan bij u, kan het niet. Maar als het niet meer kan, gaat het echt gebeuren. Indien je het niet zegt, het is buiten hoop, zal uw ziel niet gered. Gemeente, ik dank de predikant dat we een avondje voor mochten gaan. God zegen u in uw bediening. En ach, wat toch enige liefde. Enige liefde. Of nog niet ijdel. Ja, nou hou ik op. Amen. Wij zingen lastly, 116. Vijf en vers 11 van de 16, 5 en 11. Laten we samen zingen. Gij op de Heer in dodelijk tijd gebracht, ziel gered. Het 11e, ik zal met vreugde in het huis des Heeren aan de wat gaan.
gaan in vrede naar uw huis mochten zijn. Ontvangende met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u licht en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.